Wat kan er met mij gebeuren? Ja. Nou, ergste geval, ik ga dood. Wat gebeurt er dan? Nou, wordt het alleen maar beter van.
Mag ik bij je aankloppen? Een podcast van de Stadskerk, waarin Klaas-Jan Terveen en Dennis de Valk iemand uitnodigen om een inkijkje te geven in de arena van het alledaagse leven.
Dennis, wat gaat de tijd snel? Het is alweer september, jongen.
Het is ongelooflijk. Ja, dat gaat heel snel.
Ja,
ja, dat zeggen we wel vaker. Hè?
Het kerkelijk jaar is alweer begonnen.
Ja.
Zoals dat heet. Met It's Your Church.
Ja, was goed, hè?
Ah, waanzinnig.
Rijen dik mensen voor de voordeur.
Alles wat ik ervan had verwacht is uitgekomen.
Ja, ja, we maken natuurlijk een grap. We hebben dit eerder opgenomen.
Ja.
He, want we mogen niet liegen, Klaas. Dus nee, dat doen we niet. Maar ongetwijfeld kijken we terug op een fantastisch weekend.
Ik hoop het.
Want wij zijn erbij geweest. Ja. Deo voor lente, hè?
Deo voor lente met terugwerkende kracht. Dit wordt heel ongemakkelijk. Ja.
Hoe is het?
Ja, goed, jongen. Ja, ja.
Mooi.
Ja, ik heb zin in deze aflevering. En ook bij deze aflevering hoort weer een inleidende vraag.
Ja.
En
wat zijn
jij weet hem nog.
Ja, bijzondere, ongewone gewoontes.
Ongewone gewoontes.
Ik slinger er even een draai aan.
Heb je een bijzondere gewoonte? Een gekste gewoonte?
Een bijzondere
gekste gewoonte.
Ja. Ik heb er echt lang over nagedacht, maar ik ben eigenlijk heel Jan Modaal.
Ik weet er wel één.
Nou, kom maar.
Hoe vaak ga jij wel niet naar de kapper?
Oh, zo spontaan ook dit. Drie keer in de week, denk ik.
Drie keer in de week?
Nee, dat is overdreven. Maar ik denk wel, ik zei net één keer in de drie à vier week, maar ik denk dat ik wel eens in de drie weken bij Aram Bailey ben.
Dat is wel veel.
Dat is onze broeder uit de gemeente, hè? Even
ja,
reclame.
Ja, natuurlijk, ja.
De man knipt zo mooi.
Maar ik ga één keer in de 5-6 weken ongeveer, denk ik.
Ja.
Eerder 6 dan 5. Want ik heb gewoon, omdat ik het steeds ook weer vergeet, totdat iemand tegen me zegt, volgens mij moet je weer even in de kapper.
Dat heb ik niet zo. Ik kijk best nog wel vaak in de spiegel.
Oké.
En jouw bijzondere gewoonte?
Nou, ik zit altijd rechts in het vliegtuig. Ja, op de een of andere manier. Dat is toch een gekke gewoonte. Ik boek altijd een stoel aan de rechterkant.
Ja, wat zit daar nou weer achter?
Weet ik niet.
Jawel.
Maar altijd als
je de allereerste keer toevallig zat je daar, toen dacht je, dat is goed gegaan.
Nee.
De rest van mijn leven.
Nee. Het is meer. Ik weet niet waarom dat is. Altijd ja. Als je een ticket boekt, kan je vaak al zeg maar een stoel kun je uitkiezen bij het boeken. En ik kies altijd een stoel aan de rechterkant. Sowieso altijd bij het gangpad, want dan heb ik meer ruimte. En dan kan ik altijd even weg. Dat vind ik altijd fijn. Maar
ja, dat is wel heel raar.
Dat is niet raar.
Trouwens, onze vorige gasten, hè?
Ja.
Hebben het er niet over gehad. Dan begon je wel over de blauwe M&M's. Weet je nog?
Heb jij ook zo?
Nee, maar zij...
Dat is alweer twee weken geleden.
Ja, hoor. Dat weet ik. Maar voordat zij begint te eten, pak ze eerst de blauwe M&M's. Dat is toch leuk?
Ja.
Dat is ook raar.
Ja.
Misschien vroeger naar de smurven gekeken of zo.
Zoiets heb ik niet.
Nee,
maar ik zat er na te denken. Ik denk, ja, dat is wel, dat doe ik altijd.
Ja.
Ja.
Ik ben wel benieuwd wat onze gast voor rare gewoonte heeft.
Kijk. Ik ben aan heel veel dingen benieuwd. Ja, ja.
In ieder geval draaimolen.
Rondje rond de tafel met Dennis, Klaas-Jan en
Marcel Seelen. Ik ben woonachtig in Rode en ik ben geboren op 1 maart 1979.
Het is volledig volgens een script, hè? Alsof we hebben het één keer daar een soort van applaus voor gegeven. En sindsdien gaat het iedere keer keurig netjes goed.
Ja, Marcel, het is maar goed dat je er zin in hebt. Ja. Want dat liet jij ons vooraf weten.
Ja, dat klopt.
Ja, we zijn
te gek.
We zijn benieuwd naar jouw leven en jouw gedachten over leiderschap en relaties. En want daar denk jij regelmatig over na, voor zowel je werk als misschien zelfs wel ook wel hoe dat in de kerk gaat. Ja. En je mag ook nog even uitleggen wat koffiechess is.
Nu?
Ja.
Koffiechess is een YouTube-channel. En daar dat is ergens bij een bar in L.A. En daar worden schaakpartijen gespeeld. Maar dat zijn allemaal spelers met bijnamen. En dat wordt gehuld in trash talk. Dus, maar wel een hele gepaste trash talk. Dus best wel een hele leuke trash talk.
Trek de microfoon even naar je toe trouwens.
Oh, excuus.
Hou maar voor je mond zo.
Ja. Dat is wel... Ik geniet daar enorm van, ja. Enorm veel humor.
Maar is het schaken waar je...
Ja, het schaken hou ik ook enorm van. Want ik hou enorm veel van schaken. Ik heb vroeger met een vriend heel veel geschaakt. Omdat ik dat gewoon een heerlijk spel vind. Open. Er zitten eigenlijk geen kansen in. Je moet gewoon dingen goed doen. En als dat niet goed gaat, dan, ja, dan ben je gewoon de klos. En dat is prima.
Ah, dan moet je een keer naar mijn stamkroeg, proeflokaal Hooghout. Oh, dat is een schaakcafé.
Ah, nou, leuk. Ja. Nou, ik vind het heel leuk om te doen. En ik ben nu aan het oppakken met mijn
iedere kids. Woensdagavond nu in de zomer is het zomerschaak.
Ja.
Dus dan mag iedereen aankomen. Oh, waarin. Dan zitten ze met 60, 70 man zitten ze te schaken. En als
dat
het
wel spannend, denk ik.
Als het, weer goed is, ook helemaal buiten over het hele Zuiddiep, allemaal tafels.
Ja.
Alle niveaus mogen meedoen.
Het is toch...
Dennis is niet een hele schaakfan.
Ik vind het wel leuk. Ja. Ik heb wel respect voor de mensen die dat echt een hele avond gaan doen.
Oh, maar ik ben ik heb helemaal niks met schaken. Nee.
Nee. Maar ik probeer het nog vriendelijk te brengen. Ja.
Nee, maar ik vind het er geweldig uitzien.
Ja.
Nou, als je het goed kunt, ja, en je weet al die Zwitsers, weet ik veel wat voor dingen er allemaal.
Nou, dat heeft natuurlijk ook een beetje te maken met een soort van strategisch denkvermogen. Ja. Hè? Dat je ook een klein beetje de toekomst probeert te voorspellen. Van, nou, als ik dit doe, dan is dit leuk. Het gevolg.
Ja. Ja. Ja, sudokus maken vind ik ook heel leuk. Okay. Ja. Ook wel voor het slapen gaan, dat is helemaal niet handig. En dan gaat je hoofd eraan.
Als je vroeger ook meer zo'n wiskundeleerling dan de geschiedenis en de aardrijkskunde.
Ja, daar deed ik helemaal niks aan, dus daar leer je ook niks. Dat is niet handig. Maar als je het kunstje kent, dan kun je dat reproduceren. Ja. En dat ging me altijd heel goed af. Ja.
Ja, ik was juist weer andersom. Ik had dan weer niks met de wiskunde, maar ik had alles met die andere vakken.
Ja,
ja dat zie je hoe...
Talen en zo.
Ja, nee, ja, goed. Ja. Schijnbaar zitten onze breinen toch heel anders in elkaar.
Ik had het ook.
Terwijl we natuurlijk ook genoeg overeenkomsten hebben.
Ach, mooi.
Oh, wat mooi.
Ja, mooi.
Maar daar gaan we natuurlijk een beetje naartoe, Marcel. We gaan uiteindelijk wel komen, denk ik, wel uit met hoe je hier dan in de Stadskerk bent beland. Ja. En nou, wat je er hier een beetje van vindt, daar zijn we ook altijd benieuwd naar. Dit is je kans om alles op tafel te leggen.
We willen graag
een soort van evaluatiegesprek over de Stadskerk.
Oh, dat wordt het.
Ja, ongezouten mening.
Ja, mooi.
Dit is de plek.
Dit is de plek.
Ja. Maar misschien is het leuk dat je eerst even uit de doeken doet wat een beetje je achtergrond is. Want je bent van 79.
Ja.
Prachtig bouwjaar.
Mooi bouwjaar, hè? Ja.
En waar is het allemaal begonnen?
Ik ben geboren en getogen in Voorthuizen op de Veluwe.
Kijk.
En dat ligt tegen de A1 aan bij Barneveld. Dus tussen Amersfoort en Apeldoorn. En daar heb ik mijn leven tot aan mijn 25e gewoond. Gewoon bij mijn ouders. Een hele fijne plek om te wonen.
Tussen de kippen?
Ja, Barneveld is eigenlijk het kiependarp, noemen ze dat.
Ja.
En Voorthuizen is eigenlijk een beetje de echte Voorthuizenaren. Die willen niet geassocieerd worden met Barnevelders.
Oh.
Zeg maar dat een beetje. Zo, maar goed, misschien is dat ondertussen wat anders geworden. Maar daar komt het wel een beetje op neer. Maar ik heb daar hele prettige tijd gehad. Ja.
Ja, ik heb ook heel kort even in die regio gewoond. Nou,
natuurlijk. Ah, okay. Natuurlijk.
Ja,
dat mag ons niet verbazen.
Nee. Vandaar dat soort dingen een beetje weten.
Ik zat er alweer op te wachten. Je weet ook wel welke trein, hoe laat zo er allemaal...
De trein van Amersfoort naar Barneveld heet het Kippenlijntje.
Ja, het Kippenlijntje. Oh, ja, dat klopt.
Dan kun je je brein maar mee vervuilen met die zinloze info. Hè?
Nou ja, dat... Ja.
Nou, veel
het, is nu,
van gemaakt.
Het is voor nu heel erg leuk.
Ik weet niet wat het met jou is, maar je maakt dingen mee in het leven en je slaat wel eens wat op. Ja, jij vergeet alles weer. Maar...
Zo'n gesprek wordt het, oké. Okay.
Ja, maar goed, opgevoed dus op de Veluwe, mogen we het zo noemen.
Ja,
ja, ja?
Ja, klopt, ja.
Ja. Tot je 25e bij je ouders gewoond.
Ja, dat klopt,
dat is, dat vinden ze nu best wel lang. Hoewel met de huidige crisis, huizencrisis is dat weer een ander verhaal. Maar
het was goed toeven thuis.
Ja, ik ben, ik weet niet of we daarheen gaan gelijk, maar ik ben de jongste van het gezin. En mijn zussen die zijn vrij snel het huis uitgegaan. Dus met dat zij stopten met de middelbare school, gingen ze ergens studeren en gelijk op kamers. Dus ik was de enige in een groot vrijstaand huis. Ik had eigenlijk geen last van mijn ouders, zeg maar eventjes. En ze lieten mij ook heel erg vrij. Dus al mijn vrienden woonden in en rond Voorthuizen. Dus ook met studeren in Utrecht zag ik eigenlijk helemaal de noodzaak niet om daar op kamers te gaan of iets dergelijks. Want ja, dan ga je een nieuw sociaal leven opbouwen en dat zag ik eigenlijk niet gebeuren. En dat hoefde voor mij ook helemaal niet. Nee, dus ik heb in dat opzicht heel veel vrijheid gehad op de plek waar ik zat. En met heel erg naar mijn zin gehad op de plek waar ik woonde.
Hmm. Ja. Wat voor opvoeding was het?
Ik heb eigenlijk een hele prettige... Eigenlijk wel een hele prettige thuissituatie gehad met veel vrijheden. Ik had twee oudere zussen, dus ik was het jongetje in huis. Mijn zussen die baanden al de weg voor mij. Mm-hmm. En dan was ik ook nog een jongen, dus ik kreeg daarin ook nog eens de plus qua vrijheid. Maar op een plek waar er veel ruimte om het huis was. En ik was altijd dingen aan het maken, bedenken, creëren. En dat kon daar heel makkelijk. Een buurtvriendje van me, die woonde een aantal huizen verderop. in een soortgelijke situatie, niet helemaal, maar behoorlijk vergelijkend. En wij zochten elkaar gewoon altijd op.
Laat
en,
me raden, Albert-Jan.
Ja, Albert-Jan, ja, ja, ja. Knap.
Maar dat je dat zelfs weet, dat is toch echt eng.
Ja, dat is wel eng. Ja. Ook geweest nog, gisteren?
Nee. Nee, maar regelmatig in Voorthuizen mee. Verstoppertje gespeeld en katten kwaad uitgehaald. En in de Hooiberg spelen bij jouw opa en oma op de boerderij. Ja,
het is echt, ineens denk ik, die vragenlijst. Het is ook zo vals
ja.
eigenlijk.
Ja, wel leuk. Maar dat, dat is het wel, ja. Ja.
Was het ook een christelijke opvoeding?
Ja. Ja, wij gingen naar een hervormde gemeente. En dat is op de Veluwe al vrij snel een gereformeerde bondsgemeente. Zoals dat dan. Dus we hadden ook twee kerkgebouwen. De ene was de dorpskerk en de andere Betabara. En de dorpskerk, daar gingen ook wel mensen met hoedjes op naar de kerk. En er werd ook nog wel op hele noten gezongen. En eigenlijk alleen maar psalmen.
Ja.
En in Betabara was het meer de wat progressieve kant van de gemeente. Maar het was een, het is nog steeds. Mijn ouders die gaan daar nog steeds ook naar de kerk. Dat is een grote gemeente waar veel mensen komen. Ja.
Dat is wel iets waar ik mij over verbaasd heb toen ik daar kwam te wonen. Dat ik op zondagochtend naar het station fietste om naar een wedstrijd van FC Groningen te gaan. En dan rij je door Ede in dit geval heen. En dan inderdaad de hele. Ja, wat we hier niet meer kennen natuurlijk. Wat vroeger misschien wel wat gebruikelijker was.
Sommige
in de stad,
maar
echt stoeten met mensen. Ja. Maar en dan inderdaad helemaal gekleed in het zwart. Ik kan het niet anders benoemen.
Dat was bij ons niet helemaal het geval. Want dat is wel echt de gereformeerde gemeente, zeg maar. En dit is bij nog een hervorm wat nu eigenlijk opgegaan is in PKN.
Oh, ja.
Dus in dat opzicht, maar wel de... Ja, ik vind dat wel een beetje gek genoemd. Maar zeg maar de rechtse kant van de PKN. Ja,
wat meer orthodox.
Ja, precies. Ja. Reformatorische kant. Ja.
En hoe voelde jij je daarbij? Wist je het niet anders of vond je het allemaal wel prima of juist niet?
Ik vond in mijn kinderjaren saai. Ik vond het eigenlijk niet zo leuk. Ik kreeg op een gegeven moment vrienden die zaten in andere kerken. Daar ging ik op een gegeven moment ook naar de kerk eigenlijk met hen. Daar voelde ik me meer thuis. Ik heb op een gegeven moment wel belijdenis gedaan, belijdeniscategorisatie gehad en daar ook wel mijn vragen gesteld. En een van de dingen die ik me goed kan herinneren was met dominee van de Ent. Daar had ik dan belijdeniscategorisatie van. En die daar zei ik op een gegeven moment van ja, hoe kan het nou dat we hier alleen psalmen zingen? Want in de Bijbel staat toch duidelijk. Hè? Niet alleen maar psalmen, maar ook hymnen en alle liederen die ons door de geest worden ingegeven. Hoe kan dat nou? En ik was eigenlijk opstandig. En hij zei, ja, je hebt gelijk. En ik had dat antwoord absoluut niet verwacht. Ik zei, wat bedoel je? En toen zei hij eigenlijk, ja, je hebt gelijk. Hè? Maar het is ook niet mijn keus. En toen zei ik dacht meer van, ja, maar jij bent toch de baas.
Ja.
Maar hij zei, nee, het is gewoon de keuze hier om dit nu zo te doen. Maar er is geen reden om te zeggen dat we niet iets anders zouden mogen zingen. En dat opende me voor mij wel wat. Ook dat ik dacht van, hé, maar wacht. Ik kan van de buitenkant ernaar kijken. Maar als je niet in gesprek gaat met iemand hoe diegene erin staat, dan kun je allerlei beelden vormen. Maar dan, dan kan het heel krom zijn.
Maar het is hier natuurlijk eigenlijk niet anders. Hè? Ook wij maken bepaalde keuzes.
Ja.
En daarnaast zouden we ook andere dingen kunnen doen. Maar we kiezen ervoor om te doen zoals we het nu doen. Dus er zit eigenlijk natuurlijk niet zo heel veel verschil tussen.
Ja en nee. Voor mij wel.
Oké. Okay.
En dat heeft heel erg te maken met dat toen wij maar dat is misschien wel een enorme brug. Maar toen wij op een gegeven moment op zoek gingen naar een nieuwe gemeente. Toen wij in Groningen woonden. Toen kwamen wij dan in de Stadsparkkerk en Wim stond daar op het podium. En die begon op een gegeven moment uit te leggen. En die zei, ja, wij zingen hier bepaalde muziek. En misschien vind je dat fijn, misschien vind je dat helemaal niet fijn. Maar daar hebben we een hele specifieke reden voor. Want als het aan mij zou liggen, dan zouden we hier Johannes de Heer zingen. Maar we doen dit om jonggelovigen, jongeren, maar ook gewoon jongeren in hun geloof aan te laten sluiten bij de beleving van muziek zoals die nu heerst. Ja. En op die manier aan te sluiten bij en op die manier zeg maar de invloed van de liefde van Jezus Christus te laten zien. En om die reden, een van die redenen voor mij was om, voor ons was, moet ik zeggen, om ons aan te sluiten bij deze gemeente.
Ja. Komen we zo meteen nog wel even op terug. Mooi trouwens, ik vind altijd mooi trouwens om even altijd weer te horen over de Stadspark.
Daar
liggen voor mij ook veel voetstappen en herinneringen. Dus dat is altijd, het is gewoon onderdeel van de geschiedenis van deze gemeente.
Ja, zonder meer.
Een heel belangrijke zelfs. Ik ben trouwens nou wel even benieuwd hoe je in Groningen beland bent.
Ja.
Vanuit daar. Ja, dat is misschien niet een hele logische richting om op te gaan als je het land ingaat.
Ja, Margreet, die herinnert me mij al eventjes aan. Ik werd op een gegeven moment verliefd op Ellen. En zij woonde in Zuidhoorn.
Ach, ja.
En zodoende.
Wordt weer,
als de mensen toch konden zien wat wij hier zien.
Er wordt weer polonaise gelopen achter de schermen hier door de afdeling Noord-Zuid. Hoor.
Het is een soort afgod voor hun. Hè? Ja. Ja. Het is wel heel sneu, want ze kunnen niet reageren. Dus.
Het is een eng sectarisch stukje Groningen, kan ik je vertellen.
Nee, dat was voor mij de reden eigenlijk. En wel een heel belangrijke reden.
Ja. Ja. Maar hoe word je verliefd op iemand uit Zuidhoorn?
Nou, Ellen en ik... eigenlijk moet ik anders beginnen. Mijn vrienden en ik, dus die vrienden die ook in andere kerken enzovoort gingen... die gingen op een gegeven moment... werd daar een World Servants project georganiseerd... vanuit de Nederlands Gereformeerde Kerk daar. En daar zaten heel veel vrienden van mij in die kerk.
Daar in Zuidhoorn?
Vanuit daar. Voor een World Servants project naar Jamaica. Ja. En daar werd een heel team omheen gezet. Hè, van jongeren die mee zouden gaan en leiding enzovoorts. En dat was eigenlijk een internationaal team. Dat was niet heel erg internationaal. Maar Zuidhoorn was al behoorlijk internationaal voor ons. Want dat lag al behoorlijk richting het noorden. Nee, maar er zaten nog een aantal Finse meiden bij. En wij gingen met elkaar allerlei acties voeren om geld in te zamelen. Want de ticket moest je dan zelf betalen. Maar de bouwmaterialen die daar gebruikt zouden worden, die zouden we bij elkaar sponsoren. En via dat soort acties kwamen wij dus in contact met iedereen die meeging eigenlijk op dat project. Behalve dan de Finse dames, dat werd wel wat uitdagend. En een startweekend, dat startweekend zag ik Ellen. Ik was daar niet het hele weekend, maar ik zag haar en ik was plotsklaps verliefd.
Hoe oud was je toen?
Ik was 22.
Okay. Dat was plotsklaps verliefd.
Ja, ik was wel echt verliefd, ja.
Maar je werd op 22 verliefd op Ellen. Maar je hebt ook al verteld dat je tot je 25ste bij je ouders hebt gewoond. Ja. Dus het was niet gelijk dikke mik en we kopen samen een huis en we gaan samen verder.
Het was zeker gelijk dikke mik. Of vrij snel heel erg dikke mik. Maar we kozen ervoor om niet samen een huis te kopen en ergens te gaan wonen. Maar eerst verkering te hebben. En toen wij op een gegeven ogenblik besloten om te gaan trouwen. Toen was het ook het einde van mijn studie. Was Ellen nog aan het studeren. Ja. En die studeerde in Groningen. En toen heb ik een afstudeerplek gezocht in Groningen. Met het idee, dan kan ik daarna wellicht blijven werken. Afgestudeerd. En zo is het gegaan. Ik heb een baan gekregen bij dat bedrijf. En zo zijn we hier blijven plakken.
En hoe hebben jullie de eerste jaren van jullie relatie onderhouden? Want toen waren er nog geen smartphones.
Wij sms'ten.
Oh, dat was er net in.
Dat was er wel. Ja. Ik had een Ericsson, heel stoer Ericsson telefoontje. Kijk. Met zo'n klepje erop. Ja. En dat was heel grappig. Want wij sms'ten gruwelijk veel. Ja. Sterker nog, Ellen is daardoor gezakt voor haar VWO-examen. Oh. Ja, dat was goed mis. En op een gegeven moment zat ik 's nachts haar te sms'en. En dan kreeg ik op een gegeven moment niks terug. Toen belde ik haar volgens mij. En de grap was, dat was echt 1 uur 's nachts of zo. En toen nam mijn schoonmoeder op. Ja. Ja, dat was echt helemaal mis. Want die was wel behoorlijk pist. Want die was eigenlijk wakker geworden van het geluid. Ja. Dus dat was even een vervelende confrontatie met mijn schoonmoeder. Maar dat was wel prima.
Dat is allemaal bijgelegd.
Maar dat is allemaal bijgelegd.
Om dat woord maar eens te gebruiken, er was wel een hunkering naar elkaar toe.
Ja, nou en of. Ja. Ja. Ja, we waren enorm verliefd.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Dus jij moet natuurlijk lachen om dat woord.
Ik vind het mooi hoe je die vraag stelt.
Nee, nou, gewoon. Dat woord kwam even in mij op. Maar goed, dan is opeens de afstand tussen Voorthuizen en Zuidhoorn best wel ver natuurlijk.
Ja, 2,5 uur met de trein, zeg maar.
Ja. Hey, wat voor studie deed je?
Ik heb elektronica gestudeerd in Utrecht. Ja, een specialisatie in de embedded elektronica, hardware, software ontwikkeling. En dus echt een technische achtergrond.
Ja. Wow. Ja, en dat heb je afgerond. En dat was ongeveer op hetzelfde moment klaar dus met de studie van Ellen in Groningen?
Nee, Ellen die studeerde gewoon nog. Maar wij besloten wel om te gaan trouwen. Okay. Want we wilden gewoon samen gaan wonen. Ja. We wilden bij elkaar zijn. Ik was klaar. En daarna ging ik aan het werk.
Maar het was voor jou dus ook helemaal geen vraag of jij hierheen zou komen. Dat was...
Nee.
Dat deed jij letterlijk met alle liefde.
Ja, absoluut. Ja, inderdaad. Ja. Ja, ik vond het geen enkel probleem. En misschien achteraf wel gek, maar nee. En misschien als Ellen klaar was geweest met studie, hadden we misschien wel voor gekozen om in Voorthuizen of zo daar te gaan wonen. Want ik heb nog steeds hele waardevolle relaties daar. Maar dit was het.
Ja. Ja.
Ja, in die verkeringstijd kies je er natuurlijk ook al wel voor om die kant op te bewegen. Ja. En krijg je daar ook een vriendengroep en diepgaande contacten. Dus dan verandert de situatie al wel wat. En kies je voor elkaar. Doe ik dat in ieder geval bewust. En neem je ergens ook afscheid van bepaalde delen van je vriendschappen van dichtbij.
Ja. Ja, en natuurlijk ook van je ouders in die zin. Daar vindt ook een proces plaats.
Ja. Ja, dat klopt, ja. Maar dat vond ik misschien nog niet eens zo erg.
Nee.
Dat klinkt misschien een beetje raar.
Misschien was je er op je 25ste ook wel aan toe.
Klaar voor, ja.
Ja, maar terugdenkend denk ik dat ik mijn hele jeugd wel wat los van mijn ouders heb geleefd. Hm. En altijd wel heel autonome keuzes gemaakt. Sterker nog, ik ben er eigenlijk een aantal jaren geleden achter gekomen dat ik die autonomiteit ook al echt nodig heb. Als ik me te veel in een stramien gedrukt voel, dan krijg je helemaal kriebel. Dan moet ik daar heel snel uit weg. Ja.
Nou, ik zei het al een beetje in de leiding. Hè. Jij gaf dat ook al aan natuurlijk in het formulier wat je naar ons hebt toegestuurd. Hm. Dat je veel nadenkt over dat soort processen. Van hoe verhouden mensen zich tot elkaar? Hoe verhoud ik mij tot mezelf?
Ja.
Hè? En een ander? En hoe onderhoud ik relaties? En hoe maak ik me ervan los? Of beweeg ik er juist naartoe? Ik denk dat jij daar wel regelmatig over nadenkt als ik jou zo hoor.
Ja, en dat heeft wel iets te maken met mijn ouders. En ik moet even kijken hoe ik dat fraseer. Ja. Maar ik heb best wel een periode thuis gehad dat mijn zussen uit het huis waren. En dat ik het in dat opzicht niet heel erg makkelijk heb gehad. Waarbij ik de relatie met mijn ouders heel ingewikkeld vond. Denk ik ook wel heel gevoelig voor ben geworden. Ja. Misschien wel wat overgevoelig voor stemmingen. En hoe relaties in elkaar steken. En daar is wel denk ik letterlijk van toepassing. Wat iemand overkomt. Dat God alles gebruikt in goede. Er kan jou iets overkomen, maar vervolgens geloof ik ook daadwerkelijk dat God dat heeft ontwikkeld als zijnde in een talent. En me daar ook gevoelig voor heeft gemaakt om dat te herkennen.
Ja. Herken je dat nu of herken je dat toen ook al?
Nee, nu. Ik denk nu. Toen was het gevoelsmatig misschien meer even. Je was een half kind nog, zeg maar, een beetje meer overleven of er zijn.
Maar nu in de zin van niet nu. Je bent al wel wat langer bezig met relaties en.
Ja, nee, zeker hoor. Maar nu bedoel ik dan eventjes zeg maar vanaf het moment dat mijn zelfstandige leven begon.
Ja, ja, ja. Want ik refereer wat nadat ik wel een keer met jou een gesprek heb gehad over dat je bijvoorbeeld christelijke topsporters volgens mij hebt begeleid.
Ja, ja, dat klopt,
Dat komt daar ook uit voort, kan me zo voorstellen. Ja. Ook uit de relatie, hoe verbind je bepaalde werelden aan elkaar?
Ja, ik denk dat heel erg te maken heeft met mijn nieuwsgierigheid. Dus ik ben eigenlijk altijd op zoek naar, wat beweegt iemand?
Ja.
Ik ben heel erg nieuwsgierig. Ik hou ervan om puzzels op te lossen. Nou, dat heeft dan weer betrekking op mijn schaken en sudoku's. Maar ook met mijn technische achtergrond. Mm. Dus ik ben altijd de waarom-vraag aan het stellen. En ik hou daarvan. En dat zit dus ook in de relatiesfeer. Dus van, als ik iets opmerk, dan denk ik, waar zou dat vandaan komen? En dan houdt me dat eigenlijk bezig, niet totdat je een antwoord krijgt, want je krijgt niet altijd een antwoord, maar wel ergens van, wat zou hier achter schuil gaan? En daar gedreven door de liefde van God. Ja. Van, wat zit hier achter? Het zou zoveel mooier kunnen zijn, hè, als er een probleem is. Gisteren nog een gesprek over gehad met mijn collega. Die zei van, ik zou me niet willen branden aan dit project. Ik zei, doe mij dat project.
Ja.
Want ik geloof dat als het niet loopt, dan is er blijkbaar dus nog goud. En dat vind ik fantastisch, ja. Ja.
En waar is die liefde voor God ontstaan in jouw leven? Was dat? Want jij legde al uit, wel een soort van kerkelijke opvoeding gehad. Maar ik proefde nog niet gelijk een soort van hartsverandering in die opmerking. Zal ergens plaatsgevonden hebben.
Ja, al vrij snel, vrij vroeg in mijn leven, rond mijn 15e wel, heb ik echt een concrete keuze gemaakt om voor God te gaan. En dat had ook wel te maken met mijn, ik legde net al even uit, een beetje wiskunde ging vanzelf en zo, hè, al die dat soort vakken. En alle andere vakken heb ik eigenlijk geen reet aan gedaan. Mm. Omdat ik niks deed aan school eigenlijk gewoon. Ik was een jongen, ik zat eigenlijk voornamelijk bij de conrector. Ik was alleen maar aan het klooien.
Ja.
En ik bleef zitten. En vervolgens de tweede klas had je een bepaald imago opgebouwd waar ik niet meer onderuit kon. Dus bleef hetzelfde vaatje zitten. En toen bleef ik weer zitten. En toen was school wel echt zat van mij. Dus die trapte me van school.
Sure.
En toen moest ik van school. En toen, dat was 15, was ik 15 jaar. En toen, maar toen kwam ik wel op een punt te staan waarbij ik dacht, wacht even. Ik leef eigenlijk een heel dubbel leven. Aan de ene kant dat geloof, dat krijg ik mee. En dat wil ik eigenlijk ook. Maar anderzijds heb ik een imago hoog te houden wat daar niet mee strookt. En toen heb ik wel echt een concrete keuze gemaakt van... maar wacht, ik ga achter God aan. En vanaf nu maakt het me ook niets meer uit wat iemand van me denkt. Want stoer doen brengt me niet wat ik nodig heb. Ben naar een andere school gegaan en toen heb ik daar actief voor gekozen en actief afscheid van genomen.
Maar in je jeugd kiezen voor God kan ook stoer zijn.
Ja, maar die omgeving was het niet. Nee. En ook niet de school waar ik belandde. Nee,
dat ging niet. Hoe ben je tot die keuze gekomen op je 15e? Dat lijkt me echt heel lastig.
Ja, het was heel bijzonder. Ik weet nog wel heel goed wanneer dat gebeurde. Ik zat in de dorpskerk. Dus in mijn niet helemaal favoriete kerk, zeg maar, als het gaat om hoe daar de omgangsvorm was in de dienst. Maar ik zat helemaal achterin. En er was een dienst tijdens kerst. En het raakte mij. Ik weet niet meer waar het over ging. Maar ik weet nog wel dat ik daar op zo'n spartaans rieten stoeltje zat. Ja. Ja, was wellicht. Maar en het raakte mij. En ik dacht, er gebeurt iets met mij. En ik kan het niet meer goed duiden. Maar ik weet in ieder geval wel dat ik toen een keuze maakte. Maar God was toen nog wel ver weg.
Ja.
Ja. God is gaandeweg de jaren dichterbij gekomen.
Dat was best een belangrijke keuze op dat moment.
Ja, zeker. Ja, dat geloof ik echt, ja. Een statement, ja. Ja. Ja,
van al die processen die je mag begeleiden, is dat het meest intensieve proces geweest?
Sorry,
je begeleidt veel processen vanuit je werk bijvoorbeeld.
Voor jezelf bedoel
je. Je duikt veel, maar als je dan kijkt naar, als je dat proces bekijkt, het proces van, ja, hoe je het ook maar wil noemen, tot geloof komen, tot inkering komen, tot bepaald besef komen.
Ja, ik zie dat in hoeverre je daar invloed op hebt. Ik geloof ook daadwerkelijk dat het leven invloed op je heeft. Zeg maar. En daar zit God in. Maar dat heeft ook heel erg te maken met welke plek je God daarin geeft. En de keuze die jij maakt. Dus ik in dat opzicht, het leven heeft mij meer gevormd. Er zijn meerdere dingen gebeurd in mijn leven waarbij ik denk, ja, aanwijsbaar invloed, directe invloed op mijn leven. En
er wordt ook wel eens gezegd in de christelijke wereld, laat je niet leiden door omstandigheden.
Nee, dat klopt. Maar dat is, wat mij betreft, zijn dat nog steeds twee dingen. Dingen die je overkomen en je vervolgens daardoor laten leiden. Ja. Iemand die... ik heb een periode gehad dat ik door de stad heen fietste en continu werd geconfronteerd met dames in lingerie in de bushokjes. En dat deed wat met mij. Ja. Op een verkeerde manier. En daar wilde ik heel graag vanaf. En op een gegeven moment was ik alleen nog maar naar het asfalt aan het staren. Terwijl ik fietste, dat is één onveilig, twee ook gewoon helemaal niet leuk. Dat ik dacht, dit is ook niet de bedoeling, zeg maar. Hè? En toen dacht ik, hoe ga ik daar dan mee om? Iemand zei op een gegeven moment tegen mij, een verleiding is nog geen zonde. Hè? Dus je kunt verleid worden en vervolgens is de vraag, hoe ga je daarmee om?
Ja.
Want dat maakt of het wel of geen zonde is, want de verleiding zit in de wereld. En dat bedoel ik daarmee. Hè? Dus iets kan jou overkomen en dan vervolgens is de vraag, wat doe je daarmee? En als je daar God in laat spreken, dan kan daadwerkelijk elke situatie in je leven iets doen in jouw relatie met God.
Ja.
Daar ben ik van overtuigd.
Gek. Hoe heb jij dit specifieke probleem aangepakt met God?
Dit specifieke?
Die dames in die...
het was niet alleen die dames. Het waren ook al die dames die voorbij fietsen. Want ik werkte op Zernike. Dus al die studenten die voorbij kwamen met net van die shirtjes en dingetjes aan. Waarbij je denkt, ja, daar wil ik eigenlijk helemaal niet zien. Ik ben ze actief gaan zegenen op de fiets. Niet hardop, maar wel in mijn hoofd. Omdat ik dacht, God heeft die mensen mooi gemaakt. Ze verpakken zich op een bepaalde manier, maar God heeft ze gemaakt. En daarmee laat ik ze daarmee zegenen. Maar het is denk ik wel ergens een zwakke plek voor mij. Misschien wel voor elke man, maar voor mij in ieder geval. Laat ik voor mezelf spreken.
Ik denk voor elke man.
Ja, tenzij je op mannen valt.
Nou, helder. Sorry, ging ik even niet vanuit. Maar
ik heb niet voor te zeggen.
Nee, natuurlijk niet.
Ja, meer om het plaatje compleet te maken, ben ik het wel met je eens.
Ja, want dat is er ook.
Ja.
Dit zijn natuurlijk hele interessante gedachten die je nu... nu je op wat ouder bent, laat ik het zo zeggen. We worden allemaal wat ouder. Maar op een gegeven moment ga je je dingen realiseren. Krijg je bepaalde inzichten.
Ja.
Hoe gaaf is dat eigenlijk? Dat je gaandeweg zoveel meer mag leren en ontdekken.
Ja. Ja, en daar ben ik nu relaxed in.
Ja.
Relaxter in.
Je kan er nu ook gewoon rustig over vertellen.
Ja. Ja, ook omdat het omdat je ziet van wat God daar dus mee kan doen. En dat ervaart. Dus dan is het geen tekortkoming. Maar dan is het een proces in je en een stap in dichter bij God komen.
Ja. Op een gegeven moment ben je hier gekomen in de Stadskerk. Eerste voetjes gezet in de Stadsparkkerk, hadden we het al even over. Ja. Wat heeft dat jou gebracht?
Interessante vraag. Een verdieping in mijn relatie. En het is veel dichterbij komen te staan in mijn beleving met God. En ook gewoon een plek waar ik me daadwerkelijk wel thuis voel.
Ja.
Niet altijd per se, maar wel, maar over het algemeen wel. Ja.
Ja. Ja. Ja, niet altijd per se, zeg je. Kun je daar nog wat meer uitleg over geven? Dus wil je daar wat meer over vertellen? Want nou, ik vind ook de kwetsbaarheid daarin vind ik waardevol namelijk.
Ja, nou ja, kijk, het is een groot... dan heb ik het nu even puur alleen over de diensten. Dan is dat gewoon groot, massaal en worden er keuzes gemaakt. Daar hebben we natuurlijk al even eerder over gehad. En daar moet je binnenpassen of in ieder geval in mee willen gaan. En dat is prima. Ik vind het groot, vind ik juist ook heel erg gaaf als ik kijk naar mijn kinderen. Dan denk ik van, ja, weet je, er zijn zoveel doelgroepen mogelijkheden. Die vind je in kleine gemeentes niet en... Onze jongens die hebben alle ruimte om daarin te bewegen. Dus dat is echt super fijn. Dus dat is heel gaaf. En ik vind waar sommigen de grote beperkend vinden, vind ik de grote juist fantastisch. Hmm. Alleen we hebben er wel bijvoorbeeld voor gekozen om altijd op dezelfde plek te gaan zitten.
Ja.
Omdat het utopia is om te denken dat je iedereen gaat leren kennen, hebben wij ervoor gekozen, laten we gewoon op één plek gaan zitten. Dan gaan we daar in ieder geval de mensen leren kennen die daar zitten.
Ja, dus vanuit het grote iets wat kleiner proberen te maken.
Ja, ik denk dat je maar een bepaalde spanwijdte hebt om relaties aan te gaan. En dan is het beter dat je daar ook de verdieping in zoekt en de persoonlijke relatie.
Wat dat betreft, mooi dat je nu in deze podcast zit. Want er zijn er honderden mensen uit deze gemeente die jou nu in één klap leren kennen.
Ja, ik denk dat best wel veel mensen ons kennen, maar continu komen er nieuwe mensen bij en in dat opzicht dus niet. En dus ik ben wel gezegend. Wij zijn wel gezegend met het kennen van veel mensen. Ja. Ja.
Hey, ik moest, terwijl je het aan het vertellen bent over relaties, over je drang naar autonomie.
Ja.
Hoe gaat Ellen daarmee om?
Die heeft dat geaccepteerd.
Ja. En hoe vindt dat haar uiting, zijn uiting? Heb je dan momenten dat je afzondert? In de zin van, er zit natuurlijk ook een stukje besluitvaardigheid en autonomie, dat je dingen voor jezelf wil kiezen. Heb je dan ook dat je, ben je bijvoorbeeld iemand die introvert zich oplaat? Of vertel daar eens wat over, hoe je in die relatie met je vrouw daarin leeft.
Ik heb echt tijd voor mezelf nodig. Richard Boersma is hier een keer geweest.
Ja.
En die vertelde over iemand die wel eens een nachtje het bos in ging. Ik weet niet of je dat nog kunt herinneren, maar daar vertelde hij over. Hij wist even niet meer wie dat was. Dat was ik. Wij spraken elkaar over. Ik ga tegenwoordig wel wat minder, omdat we een hond hebben en we wonen in Rode. En we kunnen daar lekker de bossen in. Dus ik kan ook met regelmaat gewoon lange wandelingen maken, even in mijn eentje. Hoef je even niks te zeggen. Maar op een gegeven moment was er een keer een spreker, ik denk volgens mij uit Oeganda. Ik weet het even niet meer zeker, over Weeshuis enzovoort. Die had het over, wat is jouw mountain, zeg maar? Wat is jouw go-to-the-mountain ding? En toen werd ik wel weer bij stilgezet. Dat die momenten dat ik een etmaal, zeg maar, in mijn eentje het bos inga, want dat doe ik dan, zeg maar, een etmaal in ieder geval. Dan zeg ik dus 24 uur niets en komt God heel dichtbij. Of ik dichter bij God, zo je wil. En dan hebben we echt gesprekken.
En wat doe je dan? Wat ga je dan die 24 uur doen? Ja, los staan van de gesprekken met God.
Ja, ik wandel. Dus ik heb gewoon mijn hele rommel mee. Ik wandel de hele middag tot vroeg in de avond. Dan leg ik ergens mijn bivakzak neer tegen een boom bij een bosvennetje. En dan maak ik daar een klein vuurtje in een dingetje wat ik heb gemaakt. En dan lees ik een boek of dan ben ik wat stil. En dan slaap ik en de volgende ochtend loop ik weer terug.
Wow.
En je moet er zelf om lachen.
Ja, want ik ben natuurlijk een beetje gek in dat opzicht. Daar ben ik me bewust van.
Ja.
En sommige oud-collega's die hebben ook al gezegd... kerel, in het bos worden mensen vermoord. Zeg maar. Ja. Ik zei, nou, dan is die moordenaar wel hartstikke gek. Want die vindt niemand, zeg maar, behalve mij. Ja. Dus in dat opzicht is dat nogal onrealistisch... een beetje gevuld met Scandinavische trillers. Maar
wat zit erachter? Is dat puur de drang om tot rust te komen? Of heb je een soort inner Bear Grylls die...
Ik ging als student met een vriend ging ik altijd meerdaags op hoogte verblijven. Dus daar begon het al wel. En sindsdien is mijn... ik heb op een gegeven moment een keer een workshop van Wouter de Vos bijgewoond. Hij vroeg mij, want ik was op dat moment collega, van zou je me willen feedback daarop? En ik zat achterin gewoon mee te doen.
Ja.
En toen vroeg hij van, als je nu nadenkt over waar je nu het liefst gelijk wil zijn, wat is dat dan? Toen dacht ik gelijk aan de bergen. Maar ja. toen dacht ik ook, ik heb een jong gezin. Het is gewoon niet haalbaar nu om meerdere dagen de bergen in te gaan. Want dan wordt het pas leuk.
Ja.
Toen dacht ik, maar ik moet hier dus wel iets mee om geestelijk fit te blijven. Dat was eigenlijk de strekking. Ja, ja, ja. En toen ben ik op zoek gegaan. Toen kwam ik op een website van iemand die micro-adventures doet. Dus dit, die heeft altijd een rugzak klaarstaan. En die gaat soms na het werk op de natuur in. En 's ochtends vroeg weer opstaan. En dan gaat hij gewoon weer naar zijn werk. Dus dan brengt hij een nacht door in het bos. Nou, daar heb ik iets langer van gemaakt. Ja. En etmaal vrijdagmiddag, vrijdagochtend tot zaterdagmiddag, zeg maar, lunch.
Ja.
Dan ben ik weer thuis. Nou, dat is een minimale belasting op je gezin. En een maximaal rendement in je relatie met God. Ja, en besluitvorming.
Wat ervaar je dan als je daarna weer naar huis gaat?
Ja, één, alsof je een weekend bent weg geweest. En twee, dat is echt heel bizar. Daar heb ik zoveel antwoorden gekregen op moeilijke situaties. Dat is echt zo mooi. Ja, dat is echt heel bijzonder, ja. Ja. Ja.
Wanneer gaan we, Klaas?
Ja, misschien wel goed om te noemen. Het is eigenlijk illegaal.
Oh, dat is wel goed om te noemen.
Dus eigenlijk dat ik dit nu zeg maar, is eigenlijk een beetje een dingetje.
Nou, dat vind ik heb mij.
Nou, laat dan maar.
Nee, maar ik heb daarvoor gekozen omdat ik dacht, ja, ik doe het altijd in de wintermaanden. Dus vanaf september tot en met maart. Dus ook als het echt koud is, daar hou ik echt van.
Een campingseizoen.
Nee, dus maar goed, dan is de natuur ook wel fragiel natuurlijk. Dus je moet wel voorzichtig zijn, maar ik doe dat wel met heel veel compassie voor de natuur. Dus ja. ik zoek echt plekken op waarbij anderen me niet zien, maar ik ook niet de indruk wek dat het maar gewoon een camping is geworden. Helemaal niet zelfs. Nee. Dus ik doe dat ook met opzet met een bivakzak. Dus ik ga geen tent opzetten of zo. Ik lig gewoon onder de sterren. En dat vind ik heerlijk, ja.
Maar het is uiteindelijk niet heel veel anders natuurlijk dan, ik ga bijvoorbeeld ieder jaar sowieso twee keer wel, denk ik, alleen op vakantie.
Ja.
Ook om heel, nee, omdat ik heel bewust ook even met mezelf en met God op reis wil.
Ja.
Gewoon even die rust in. Even uit je normale zone. En in een andere omgeving weer nieuwe indrukken opdoen. Nieuwe gedachtes.
Ja, wat ik het grote verschil vind, is dat ik dus niet op zoek ben naar nieuwe indrukken. Ja. Maar dat ik echt 24 uur stil ben. Ja. En er zijn maar weinig momenten, of überhaupt weinig mensen, denk ik, die echt 24 uur aan één ruk stil zijn. Ja,
nou, je kunt natuurlijk naar een klooster, hè, bijvoorbeeld.
Ja, exact. Ja.
Zo niet aan mij besteed. Terwijl ik als ik je hoor vertellen, denk ik, oh.
Ja. Nou, wat ik daar meer mee wil zeggen is dat iedereen misschien op zijn eigen manier,
ja,
op zoek is naar in ieder geval zingeving in de breedste zin van het woord.
Het jaagt mij ook altijd angst aan. Ja. Dat is misschien wel gek om te noemen, maar elke keer als ik wil gaan, dan voel ik de drempel om te gaan. En dan twijfel ik ook al als ik ga. De eerste keren dat ik ging, heb ik ook Ellen huilend opgebeld. Van, hey, wat ben ik hier aan het doen, man? Straks hak ik mijn been eraf of zo. Hè? Want dan neem je ook wat dingen mee om houten te processen. En ik weet altijd dat tijdens schemer gebeurt. Dus ondertussen weet ik dat.
Ja.
Schemer roept bij mij die gevoelens op. En dan ga ik opeens kijken, heb ik wel bereik? Denk ik, wat ben ik hier aan het doen? Wat nou als dingen, scenario's. En dan heb ik Ellen gebeld en die zei gewoon, nee, maar schat, ik wil dat je blijft, want ik geloof echt dat het goed voor je is.
Het is wel fascinerend. Ken je die geo-YouTube-kanalen dat mensen dwars door Engeland gaan lopen? Bijvoorbeeld.
Ja, nou vast, ik kan er niet zo een noemen.
Ik kijk daar heel veel naar. Dat vind ik fascinerend. Er gaat iemand in een rechte lijn van A naar B lopen. Wat hij ook tegenkomt. Ja. En die moet ook soms dagen door de wildernis, door bossen heen. En dan neemt diegene zichzelf op. En die komt ook in aanraking met angst, emotie. Met waar ben ik mee bezig? Waar kom ik vandaan? Waar ga ik naartoe? Waarom doe ik dit?
Nou, al dat soort essentiële. Maar dat heb ik ook in de kruipruimte van mijn huis gehad, zeg maar. Hè? Dat je iets moet doen en ik ben handig. en vervolgens moet ik daar, zeg maar, in ons vorige huis voornamelijk, moest je daar overleidingen, onderleidingen, langsleidingen enzovoort. En op een gegeven moment zit je in een hoekje in de kruipruimte, waar je met je neus, zeg maar, tegen de vloer aan ligt. Nou, dat is nogal een claustrofobische gehalte zit eraan. En dat ook daar kom je op een gegeven moment van, hey, maar als mij hier nu iets overkomt, wat dan?
En dan bel je Ellen.
Nee.
Wat doe je? Wat is jouw reflex als je angstig wordt?
Ja, dan ga ik gewoon heel basaal redeneren. Wat kan er met mij gebeuren?
Ja.
Nou, ergste geval, ik ga dood. Wat gebeurt er dan? Nou, wordt het alleen maar beter van. Dus nou ja, oké. Dan als er dan iets gebeurt, dan ga ik dood. En oprecht, zeg maar, dat geeft mij dan rust. Want ik kan het ergens relativeren. Dat is natuurlijk wel heel hoog over. Maar het helpt mij wel om op een gegeven moment te denken van, ja, nee, ik ga dit gewoon dit klusje klaren, ja, zeg maar. Ja,
ja, ja. Dan gaat het best wel diep, want we zijn nu in drie zinnen zijn we van een kruipruimte naar ben ik bang voor de dood?
Ja, ja.
Nou, niet dus.
Ja. Nou, ik ben niet bang voor de dood. Ik ben misschien wel bang voor het sterven. Ja, sterven. Er zit een verschil, zeg maar. Ja, dus dat, ik weet nog heel erg uit, het, uit de afscheidsdienst van Wim... Dat ook ter sprake kwam. Dat je angst kunt hebben voor pijn, hè, zeg maar eventjes. Maar nee, ik heb geen enkele angst voor wat er hierna gaat gebeuren. Nee, nee, nee. Nee.
En zijn ogen begonnen te twinkelen.
Ja, dus ja, leven is Christus, sterven is dood, of sterven is winst. Ja. Dat is echt voor mij absoluut van toepassing. Ja. Ja, zoveel perspectief zit daarin. Niet
in man.
Wat geef je kinderen mee?
Ja, dit eigenlijk allemaal. Ja. Dus ik ben ook wel eens nachtjes met hem weg geweest. En ik ben laatst met Levi, onze oudste, naar vader-zoon weekend geweest. Ja, dat was echt magisch. Dus ja, dat soort dingen is heel belangrijk, denk ik.
Kijk je dan ook nog wel eens terug op je eigen relatie met jouw vader?
Ja.
En want dat schiet mij gelijk door het hoofd heen. Ja. Als ik jou een beetje hoorde over de thuissituatie vroeger.
Ja, zeker. Misschien heeft iedereen dat wel, hoor. Ik wil het liever anders doen dan mijn ouders.
Ja.
Maar wel in de wetenschap. Ik ga het waarschijnlijk niet beter doen dan ze. En ik werd daar afgelopen weekend nog weer even bij bepaald. Of even behoorlijk bij bepaald. Vanuit dat weekend met Levi hadden we allebei, zeg maar, vragen meegekregen om die gewoon zo nu en dan te stellen. Dus ik dan de vraag aan hem, ben ik nog de vader die jij nodig hebt? En hij dan de vraag aan mij, ben ik nog de zoon waar jij trots op bent? En ik vond het heel mooi. Die hebben we erin gehouden. Dus ik stelde die vraag en Levi werd wat stil. Ik zei, gaat het wel goed, kerel? En nou, toen kregen we een heel, heel diepgaand gesprek over wat mijn relatie met hem deed in zijn relatie met God. En hij heeft zich nog niet zo lang geleden laten dopen. Dat was fantastisch. En ik ben zo trots op die jongen. Maar daar werd ik wel even stilgezet bij het feit, ik doe het niet beter. Ik doe het anders. En ik moest daar ook echt schuld bekennen en vergeving vragen. En dat was heel pijnlijk eigenlijk. Ja. Maar aan de andere kant dacht ik, ja, hoe mooi is dit? Dat gelukkig mijn zoon tegen mij durft te zeggen, pa, daar heb je het laten liggen. Of dit gaat niet goed. Ik heb liever dat gesprek nu dan dat ik dat gesprek heb op mijn 35ste. Of hij 35 en ik 65.
Mm. Of helemaal niet.
Of helemaal niet. En, wow. En dat je dat dan. Of dat ik niet in staat ben om sorry te zeggen wat heel ingewikkeld kan zijn.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, dus het proces is nog lang niet klaar. Wat dat betreft.
Het proces met mij? Of
nou, het proces in het algemeen gewoon. Met we komen steeds weer in een nieuwe fase.
Ja, ja, ja. Ja,
het
ja, ja.
Als je denkt dat je het een hebt afgerond en dat je het aardig voor elkaar hebt,
ja,
dan popt opeens de andere weer een andere. Ja.
Ja, dat gaat hand in hand in mijn beleving met welke ruimte je God geeft. Mm. En vader-zoon weekend, of sorry, vaderhartconferentie vorig jaar. Oktober, november, ik weet niet precies.
Dat zou kunnen, ja.
Daar zijn we heen geweest. En ik heb daar, dit was werkelijk een van de mooiste conferenties die ik heb meegemaakt, denk ik. In wat het met mij deed. Ook in mijn richting mijn relatie met mijn ouders. En dus ook in mijn relatie met God als vader, maar ook als moeder. Mm-hmm. En ik had daarna een gesprek met Jelle Koopman daarover in de gang. En dat werd een heel mooi gesprek. En hij zei daar, ja, het is mooi, hè, om te zien dat God elke keer weer een spade dieper gaat. Ik vond dat beeld zo mooi, een spade dieper. Want ik zie mijn vader nog in de moestuin de boel omspitten. En dan hop, zo'n mooie plakkaat zo uit de grond trekken. Dat ik dacht, ja, dat is het precies. Als je maar beschikbaar bent, dan wil God elke keer weer een spade dieper met je gaan.
Ja.
En dat is niet meer een pijnlijk proces, maar dat is een revealing action, zeg maar.
Ja, maar dat is wel fijn dat je dat zo voelt. Want ik spreek ook wel eens mensen die zeggen van, oh, maar kan ik ook een keer tot rust komen?
Mm.
Mag het ook een keer niet, die spaten dieper?
Ja, en ja, goed, ik zit hier om te praten. Dat is wel fijn. Wat heel mooi is, ik heb laatst een stukje, ik was heel lang veel in Matteüs aan het lezen. En op een gegeven moment, dat had met de situatie met mijn werk te maken, kwam ik op het stukje waarbij Jezus op een gegeven moment zegt tegen zijn discipelen, kom, we gaan naar de overkant. Hè, en dan stappen ze daarna in het bootje en dan krijgen ze die storm en dan ligt hij te slapen en zijn in doodsangst. Maar er zit een frase tussen. waarbij een fariseer zegt, die komt tot geloof, hè, en die wil met Jezus mee. Ik ga waar u ook gaat. En dan maakt hij zo'n rare zinsnede en zegt hij, ja, de vossen hebben holen, hè, ja, vogels hebben nesten, maar ik heb nog geen steen om mijn hoofd op te leggen en om op te rusten. Mm. En ik dacht, wat is dit een gek stuk. Mm. Ik heb dat wel vaker wel begrepen, maar nooit zo meegekregen. En ik heb het idee dat God tegen mij zei, ja, ik ben niet ergens naar onderweg. God is niet ergens naar onderweg. Nee. Jezus is ook niet ergens naar onderweg. Hij is er. Ik ben. En toen dacht ik, ja, dus ik moet niet rust vinden in het feit dat ik ergens terechtkom. Ik moet rust vinden in hem. Ja. Dus dan is het proces van verdiepen van die relatie met God is alleen maar mooier, want je komt dieper in de ik ben. Ja. En dat heeft wel weer een mooie verdieping gebracht in hoe ik naar dat soort processen mag kijken. Ja.
Ja. Mooi man. En ja, juist datgene, want ik moet direct denken aan, dat is een beetje preken voor eigen parochie, naar het mannenweekend van april.
Ja.
Waarin je ook echt als een vis in het water was. Ik herinner me nog zo dat we aan het begin van het weekend een soort van verwachtingen naar elkaar toe uitspraken. Iedereen die kwam even naar voren en ik weet nog dat jij zei van ik heb eigenlijk geen verwachtingen. Maar dat zijn mijn eigen woorden dan wat ik ervan heb begrepen. Ik spring erin en ik ben heel erg nieuwsgierig. En hoe ik je heb zien bewegen in dat weekend. Je geeft ook aan, want volgens mij is een karakterweekend en volgens mij jou op live geschreven. Dat is dat geestelijke, die ontdekkingstocht met het lichamelijke te combineren.
Ik ga al 9, 10 jaar mee met vader, dochter, vader, zoon weekend als coach.
Ja, ja. En hoe mooi is het dan dat vind ik dan weer mooi. Het is ook denk ik goed om daarmee het gesprek zo ongeveer af te ronden. Dat je gewoon al die wijsheden die je nu zo even op tafel dropt, dat je dat ook mee mag geven in de gemeente. Ook juist weer richting een mannenweekend voor volgend jaar bijvoorbeeld. Mm. Gewoon in je contacten met mensen die je onderweg tegenkomt. Want jij hebt jou weer opgegeven voor het mannenweekend, zag ik.
Zeker, ja.
Net als alle vele anderen, Klaas. 4, 5, 6 april 2025. Je mag het niet missen.
Nee, je moet je bij zijn.
Toch?
Ja, absoluut. Ja.
En hij...
Er wordt weer een evangelische druk op mij gelegd.
Nee, helemaal niet.
Nee, tijd voor een andere gemeente.
Het was zo'n relaxed weekend. Het was zo fijn inderdaad om die tijd met elkaar te hebben. En het is gewoon te spenderen. En niet zozeer te gedrukt te worden, maar gewoon. Er zat heel veel relaxedheid in. Dat was heel fijn.
Ja, weet ik ook hoor. Ik kon echt niet de afgelopen keer. Dus,
je hebt nu nog 8 maanden om je agenda vrij te
plannen. Ja, I know. Dat is ook zo. Ik over wijsheid gesproken en...
Ja, daar kan er maar één iemand zijn.
Dan piekt er één iemand bovenuit in deze podcast, iedere aflevering.
Wat voor nieuws zou die hebben?
Laten we ernaar gaan luisteren.
Nieuws. Ik ben een echte nieuwsvolger. Ik lees op mijn telefoon gedurende de dag de berichtjes van de NOS, The Guardian en nog een paar van die sites. Ik luister in de auto podcasts, vaak aan de actualiteit gelinkt. Het is een voortdurend beloningssysteempje. Er gebeurt altijd wat en ik lees of hoor altijd wat nieuws. Behalve in de zomer natuurlijk. Eerst heb je nog wat sporttoernooien, maar als dat afloopt val ik in een gat. Waar blijven de gebeurtenissen? Zelfs de gebeurtenissen hebben vakantie. Komkommertijd heet dat. Ik dacht altijd dat die term komkommertijd verwees naar zo een schaarste van nieuws dat de kranten begonnen te schrijven over wie de grootste komkommer heeft gekweekt. Maar het blijkt anders te liggen, in ieder geval volgens sommige uitleggers. In de zomerperiode herdenken de Joden de verwoesting van de tempel. Tisha B'Av heet dat. 3 weken lang bereiden ze zich voor op de herdenking. Een periode die de Europese Joden in het Jiddisch aanduiden als Zores und Jokreszeit. En die term is in het Duits verbasterd, misschien wat spottend, tot Saurgurkenzeit, augurkentijd. Dat leidt dan weer tot het Nederlandse komkommertijd, een uitdrukking die 200 jaar geleden al volop in zwang was. Ik leer hier 2 dingen van. Het eerste is een opluchting. Mensen waren 200 jaar geleden kennelijk ook al behoorlijk van slag, wanneer het dagelijks nieuws met vakantie was. Ik sta met mijn nieuwsverslaving in een lange traditie. Het tweede is dit. De Joden met hun Zorges und Jokereszeit laten zich niet overvallen door nieuwsdroogte. Zij grijpen de periode aan om actief het leven meer stil te zetten, toe te leven naar een vastendag. De zomer als een soort langere vastentijd. Vasten van nieuws, vasten van drukte, vasten van werk. Is dat niet een mooie omschrijving van vakantie?
Nou, mooi dat hij aanhaakt bij de actualiteit, want vakantie is net over voor heel veel mensen.
Dat is toch heerlijk.
Ja, heerlijk. Dankjewel, Roelof, dat je ook in de zomervakantie ook even vanuit ons weer jouw licht hebt laten schijnen over bepaalde thematiek.
Komkommertijd.
We gaan naar de muziek.
Liedje erin, liedje eruit.
En ook Marcel heeft, nou praat ik over jou, jij hebt ook een liedje meegenomen. Ja.
Hij zit erbij.
Hij zit erbij. Ja, kun je zeggen waar je voor hebt gekozen en daar misschien een korte uitleg bij geven?
Ik zal eerlijk zijn, ik heb enorm getwijfeld tussen twee liedjes. Ja. Maar ik heb uiteindelijk gekozen voor Thank You Jesus for the Blood van Charity Gale.
Wat was de andere?
Speak to the Mountains van Chris McClarney.
Oké. Okay.
McClarney?
Ja, die hebben we wel eens gehad. Ja. Chris McClarney.
En die vind ik... Ik zal eerlijk zijn, eigenlijk vind ik dat lied een veel meer van toepassing eigenlijk op mijn leven.
Mm-hmm.
Maar ik vind dit zo'n pareltje als lied, dat ik dacht, die gun ik iedereen. Dus als ik dan moet kiezen tussen welke in die lijst moet, dan gaat deze in de lijst. Ik vind deze hier, deze is zo de kern. En ik vind het zo heerlijk. Hierheen ook, ik kreeg gewoon weer kippenvel. Ik heb die hier vaak bij gehaald. Als ik dit zing, ik word ook altijd geraakt in de diensten. Als ik zing, dan doet dat iets met me. Mm. En dit lied ook echt. Maar bij dat andere lied heb ik ook echt gehuild wanneer ik het gewoon moeilijk had. Zeg maar in mijn werk en dan 's ochtends in de auto of zo. Maar dan gaf me dat juist weer van, maar goed, ik heb gekozen voor dit lied.
Oké, okay. Ja. We gaan kijken of je droog houdt bij het korte fragment dat we gaan beluisteren. Ja, gaat de kracht van uit, hè?
Zo.
Hij ging alweer bijna.
Ja, mooi. Ja, en dan heb je ook de ondankbare taak. Of misschien wel de leuke taak. Het is maar net wat je het vindt. Om er iets uit te halen.
Ja.
En jij hebt de lijst wat eruit gaat voor jou, Dennis.
Anytime, any day. Moses Bliss heeft hij voor gekozen.
Oké, die gaat uit de top 10. Gaan we naar mijn keuze van deze aflevering. Ja, onze technicus, Jasper, die vond het niks. Ja, ik vond het heerlijk, want als je het hele lied luistert, deze zanger van de Chapel Music Fellowship. Het is net uit, net een paar weken, dit liedje. Heeft nogal een bijzondere stem. Schor, een beetje rauw. Ja, ik hou daar wel van. Het hoeft niet allemaal zo gepolijst altijd te zijn. Hè? Want alles wordt getuned tegenwoordig in studio's. Ja, als iemand een wat rauwer is. Nou ja,
alles wordt getuned.
Alles wordt getuned.
Maar wat je bedoelt.
Deze man heeft een hele bijzondere stem. En,
titel is ook echt te gek trouwens.
Ja, het lied is echt gek. Maar ook die titel, Can't Keep Love in the Ground. Ja. Ja, ik kan gewoon die liefde voor God en die liefde van God naar ons, dat kan zich niet verborgen houden. Dat moet uitbreken. En dat vond ik wel een mooie boodschap. Voor deze aflevering.
Super jongen. En jij hebt ervoor gekozen om nummer 6. Ja. Mag je zelf even zeggen.
Bless God van Brooke Lickerbrood. lichter. Lichtwood.
Ja,
ik kon het niet goed zien vanaf deze.
Ik zou gewoon als ik haar was gewoon...
Brooke Fraser is het natuurlijk, van oorsprong. Maar ja, ze heeft een hele gekke achternaam aangenomen.
Het kwam pas later.
Dan denk ik, vrouw, wees autonoom. Ja. Hou gewoon je eigen achternaam.
Ja, ze heeft de broek niet meer aan.
Nee,
dat vind ik ook. Laten we niet van mij mee starten.
We zijn
daar zo goed op, jongen.
We zijn weer goed bezig ook. Als je ziet echt wat er week in, week uit, zeg maar, in die lijst komt.
Ah, het is fantastisch.
Het aanbod is ook van christelijke muziek is zo verschrikkelijk groot.
Nou,
en er komt zoveel bij.
Ja, jij begon op een gegeven moment met een liedje van Bakermat. En die Bakermat heeft een behoorlijke plek gekregen bij ons in het gezin. Als er iets moet komen, dan zetten we die keihard aan in huis. En dan gaan we even lekker los.
Ja, is lekker. Dan kun je even lekker op
En er zijn meerdere leuke. Er zijn meerdere leuke van Bakermat.
Wat zei je? Wat vond je van?
De voetjes van de vloer.
Oh, de voetjes van de vloer.
Ja. Maar dit dus zijn... bedankt.
Als je daar zeg maar niet in beweging doorkomt, dan weet ik het ook niet meer.
Nee. Nee.
Brian en Katie Thorwald. Spirit of the Living God. Ja, luister maar. Net zoals vorige aflevering, luister maar helemaal. Het is echt te gek.
Ja.
En nummertje 10, Spitfire, We Are One. Gaat
erg jammer dat je hem er gelijk uithaalt. Ja, viel ook weer niet goed hier in de groep.
Nee. Maar dat maakt niks uit. Het is helemaal oké. Okay. Hij heeft er in ieder geval 4 weken in gestaan. Dus.
Als er gepresteerd wordt, dan hoort daar een beloning bij.
Dat is...
We hadden nog een paar over.
Oh, we hebben er zat.
Ja, weet ik wel.
Sorry.
Ik wil het een beetje speciaal maken.
Ja. Speciaal voor jou.
Ja, mooi.
Kijk eens, dan mag ik bij je aansokken.
Dank je wel. Ja, heel leuk. Ja.
Trek er de natuur mee in op een koude winternacht, zou ik zeggen. Want ze zijn bloedwarm.
Ja, dat zijn goed.
Het zijn thermosokken.
Yes. Ja. Leuk.
En denk nog eens aan ons terug op zo'n moment, zou ik zeggen.
Nou, dat gaat wel.
Ja. Bedankt. Voor jouw komst naar deze bloedhete studio ondertussen. De 72ste was dit alweer van Mag ik bij je aankloppen? We bidden jou en je gezin natuurlijk heel veel liefde en genade toe. Over 2 weken, dan zijn we er gewoon weer. We denderen door met deze show. Het is onvoorstelbaar. Komt er wel eens een eind aan, vragen mensen zich wel eens af. Nou, niet absoluut niet.
Nee.
Dan weer een nieuwe gast. Roelof doet weer gezellig mee. En er zijn ook weer 3 nieuwe liedjes in de lijsten. En op Spotify vind je die, hè, lieve mensen. Scan de QR-code in beeld of klik even op de link in de show notes. En we sluiten af zoals we altijd afsluiten. En dat is met de volgende woorden. Naast dit alles en boven alles danken wij onze Vader. Hij die was, hij die is, hij die komen zal. Lieve mensen, thuis, op de bank, in de trein, in de auto, hier in de studio van de Stadskerk. Hij komt spoedig. Amen.
Amen.
Amen.